God zegen. Gemeente, de kerkenraad heeft vooraf de volgende afkondigingen. Wat betreft de dienst voor Hemelvaartsdag 13 mei. Om 10 uur hoopt dominee Liefding voor te gaan. En zondag 16 mei aanstaande dominee J. Blom uit Ridderkerk. Morgens om 10 uur en 's avonds om 6:30 dominee C. Budding uit Goudswaard. Wat betreft de collectes, de eerste is voor het kerkblad en de tweede voor de evangelisatie. De Heere zegene u en uw gaven. U kunt die collecte in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Is er nog een mededeling in verband met 4 en 5 mei? Zingen we na de zegen aan het eind van de dienst staande twee coupletten van het Wilhelmus. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Komt gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 33. Psalm 33 vers 5 en vers 11. Omdat we vanmorgen nadenken over Gods vader zijn voor zijn volk. In bijzonder ook vers 11. Goede tieren, vader, milde zegen, ader, stel uw vriendelijk hart op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open. Maar wat er verder volgde uit de versen 5 en 11 van Psalm 33. Gemeente, wij stellen ons ook deze morgen voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet en we horen de belofte eruit. En in antwoord op de wetslezing zingen we Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Vers 3 van Psalm 16 in antwoord op de lezing uit Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, niet zomaar, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. Amen. Bidden we de Heere om een zegen over deze dienst. Vader van onze Heer Jezus Christus, we komen deze morgen samen als gemeente hier en thuis voor uw aangezicht in het gebed om u om een zegen te smeken over ons samen zijn. Heer, we zongen het net. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk slot dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. Misschien zijn er wel mensen vanmorgen als ze terugkijken over hun schouder een heugelijk lot. Misschien zien ze juist moeite en verdriet, zorgen, grijze haren. Om de weg die u gaat in hun leven, met hun familie, gezin. En dan bidden we toch, Heere, of we aan het eind van deze dienst het mogen zien. Ja, u onderhoudt het heugelijk slot. We bidden u, als uw woord opengaat en we het lezen, of u door uw geest wil werken, zodat we de werkelijkheid van uw onderhouding als vader in ons leven zien voor het eerst en opnieuw, maar ook aanbidden. Dat we u gaan grootmaken om wie u bent als vader voor uw volk, die u over hebt gezet uit de duisternis in uw wonderbaarlijk licht. We bidden u, Heere, als uw woord verkondigd wordt of u wil werken door uw geest vanaf de kansel, door de woorden in mensenharten, dat het geloof gewekt wordt en dat we de geloofswerkelijkheid zien van de grote woorden waar we vanmorgen bij bepaald worden van Paulus. Geef dat we mogen rusten in uw woorden, dat we er genoeg aan zullen hebben en dat we aan het eind van deze dienst het zullen zien. Goede tieren, Vader, milde zegen, Ader. Stel daarom uw vriendelijk hart open, o Heere in de hemel, dat we het mogen ervaren dat u van ons af weet, te midden van alle zorgen en moeite, te midden van de weg die u gaat en ieder van ons, misschien met uitdagingen, misschien wel met zware kruisen. Maar wees u nabij, Heere, en leer ons vanmorgen bij u te schuilen, bij uw beleid, bij uw raad die u heeft voor een ieder van ons. We bidden u ook voor degenen die buiten staan, Heere, die vader nog niet kennen, voor wie vader rechter moet zijn. We bidden u of u wil laten zien hoe gelukkig het is om een kind van u te mogen zijn. En hoe ongelukkig het is als we dat nog niet weten of nog niet zijn. We bidden u, Heere, maak dan jaloers. Laat het dan maar voelen dat er maar één gelukkig volk is. En dat is het volk wiens God de Heere is. We bidden u of u uw verbond wil aanzien, Heere, aan een ieders voorhoofd verzegeld. Wil u laten zien dat u, ook aan de jongelingen, al dwalen ze misschien nog als een verloren zoon en dochter, het heeft verzegeld. Ik wil ook jouw vader zijn. En de Heer Jezus wil ook jouw redder zijn. En de Geest wil leren toe-eigenen hetgeen we in Christus hebben. Pak zo de evangelieschatten uit, Heere, door het werk van uw Geest, door uw woorden, zodat het geloof van morgen voedsel ontvangt, gesterkt wordt, gesteund, het geloof bemoedigd is en dat u de Vader eer krijgt die u zo toekomt. Verwoest dan alle wantrouwen, alle ongeloof en versterk ons, Heere, door het onwederstandelijk werk van uw lieve Geest. Verheerlijk zo uw naam en wees in ons midden. Dat bidden we niet omdat deze gemeente zonder vlek is, omdat mijn leven zonder zonde is, integendeel. We beleiden u, Heere, als we oprecht waren deze morgen voor de spiegel en de tucht van uw wet, dat er geen enkele reden in ons gevonden kan worden. En geef ons er alstublieft ook de smart over. We zijn van huis uit dwalend, Heere, afkerig van u, ongeïnteresseerd, vijandig. En telkens komt dat weer boven. 10 keer liever klikken we een film aan dan dat we uw woord openen. 10 keer liever gaan we bij de buren op bezoek om een lekker praatje te maken in plaats van dat we in de binnenkamer vaders aangezicht opzoeken, omdat we vader niet kunnen missen. Heer, u kent ons hart en leven. U weet hoe de uitgangen waren, ook de afgelopen week. U kent ook mijn hart. Ook ik was van mijn plek deze week. Maar ik bid u, Heere, of u bij uw grondeloze barmhartigheid deze morgen in uw genade uw naam wil grootmaken. En dat wil u. Daarom schiep u deze wereld en daarom zond u uw zoon om te sterven. Want u wil uw naam groot maken, ook deze morgen door de prediking, bij jong en oud. Laat het ons zien, Heere, dat u die overvloeiende fontein bent van alle genade, van alle goedheid, van alle liefde, van alle barmhartigheid. En leer ons tot onszelf in te keren. Zegen zo uw woorden, Heere. Verheerlijk uw naam, bouw uw koninkrijk hier en overal waar uw naam genoemd wordt wereldwijd, waar uw dienaren uitgaan. Laat het gebeuren, Heere, dat uw koninkrijk uitgebreid wordt, ook deze dag, tot de verheerlijking van uw naam. En u zal het doen, totdat de laatste is binnengebracht. Geef het zo. deze morgen. Dat ze ook binnengebracht worden tot uw eer. Uit genade. Amen. Gemeente, we openen Gods woord in Romeinen 8. En we lezen vanaf vers 28 tot en met vers 39. Romeinen 8 vanaf vers 28 tot en met vers 39. Paulus die heeft aan de mensen in Rome, de Joden en de heiden in de gemeente, daar heeft hij het evangelie uitgelegd vanaf Romeinen 1 tot en met 8 dus. En nu gaat Paulus ongeveer vanaf vers 31 allerlei gevolgtrekkingen doen. En vanmorgen staan we erbij enkele stil. Gevolgtrekkingen op basis van het evangelie. Lezen we dan nu Gods heilig en onfeilbare woord uit Romeinen 8 vanaf vers 28. En wij weten dat degenen die God lief hebben alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. De beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Opdat hij, de Heer Jezus, de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij, Vader, tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover de schriftlezing. Zingen wij nu, voorafgaand aan de prediking, Psalm 73 vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde ware schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Die rechterhand die komt nog terug in de preek. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. 73 vers 12. Gemeente hier en ook thuis, de tekst voor de prediking van vanmorgen kunt u vinden in Romeinen 8. En dan in bijzonder de versen 31 en 32. Romeinen 8, vers 31 en 32, ik lees u nog een keer voor. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Gemeente, twee aandachtspunten voor de preek. Allereerst naar aanleiding van vers 31, God onze vaderlijke beschermer. En naar aanleiding van vers 32, God onze genoegzame weldoener. Dus allereerst God onze genadige vaderlijke beschermer en als tweede vers 32, God onze genoegzame weldoener. Gemeente, we zongen het Psalm 73. En als je daar in de beomrijmde vertaling zou doorlezen, dan staat er zo'n heel mooi vers waar Asaf zingt: al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, dan nog is God de rots van mijn hart en mijn erfdeel voor eeuwig. Nou, vanmorgen wil Paulus, maar natuurlijk achter Paulus, achter deze brief, God zelf wil ons vanmorgen daar brengen, bij die rots. Hij wil ons vanmorgen daar brengen dat we het gaan belijden met Asaf, als nou mijn lichaam niet meer wil, en als heel mijn bestaan dreigt weg te zinken, dan nog, ondanks alles, of juist door alles heen, is God de rots van mijn hart. Is hij mijn erfdeel voor altijd. Daar wil Paulus ons naartoe brengen aan het eind van dit hoofdstuk, hoofdstuk 8. Dat wij, in geloof, de enige terechte gevolgtrekking doen op grond van het evangelie, wat Paulus hiervoor ook heeft uitgelegd. De geloofsconclusie trekken. Nou, jongelui, gevolgtrekking, conclusie, gewoon voor jullie een heel makkelijk voorbeeld. Als het nou buiten keihard zou regenen en je loopt nu zonder paraplu en jas naar buiten, dan word je kletsnat, hè? Dat snappen jullie wel. Nou, een gevolgtrekking is dit. Je loopt naar buiten als het regent. Wat wil je dan? Nat. Nou, zo vanmorgen ook. Als dit het evangelie is en als het er zo voor staat voor God, wat dan? Dat hoor je ook als Paulus die vraag stelt, hè? Wat als God voor ons is? Wat dan? En het geloof mag vanmorgen het antwoord geven. Daarom stelt Paulus ook die vraag. Hij wil ons aan het denken zetten met die vraag. Heel bewust. Hij vraagt: wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Nou, en deze dingen in vers 31 waar Paulus het over heeft, dat gaat dan over alles van het evangelie. Ik denk zelfs tot en met hoofdstuk 1. Het gaat om alle grondwaarheden die hij de gemeente in Rome nog nooit ontmoet, maar die hij hun uitlegde en waar hij van ook dacht dat ze die wel enigszins kenden. Dus je zou kunnen zeggen, ieder kind van God heeft daar wel min of meer zicht op. Nou, vraagt Paulus, wat zegt u daarvan? Hij tikt u als het ware even op de schouder, ook thuis, op de bank, ook de jongeren thuis. En hij vraagt, wat vind je ervan wat ik allemaal heb uitgelegd over het evangelie? En die wil u uitlokken tot een reactie, die geloofsconclusie. Eigenlijk heel eenvoudig dit, zoals het licht nu op mij schijnt en op de Bijbel, dat wij zo in het licht van deze woorden van het evangelie van Paulus gaan leven, als kind. En dan ook kinderlijk eenvoudig. Nou, Paulus gaat ons voor om het antwoord te geven. Dus ik stel me dat zo voor terwijl hij die brief schrijft. Hij doopt zijn pen even in de inkt. Hij haalt diep adem. Hij kijkt terug naar wat hij allemaal had gezegd tegen de gemeente in Rome. En dan kijkt hij vooruit naar uw en mijn leven. Naar het concrete leven van iedere christen. Waar het evangelie beoefend moet worden, gestalte moet krijgen. En dan begint hij met de tweede vraag. Dus hij denkt na en dan stelt hij daarna de vraag: Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dat was de eerste gevolgtrekking. Als het nou zo hard regent, hè, jongelui. Nou, als God voor ons is. Voor ons. Dat betekent aan mijn kant staat. Bij mij hoort. Dat betekent het woordje hyper in het Grieks. Hij staat aan mijn kant. Nou, wie kan dan tegen zijn? Gemeente, welke God heeft Paulus het over? Wat had Paulus allemaal gezegd over God in het evangelie? Over deze dingen hiervoor, voor hoofdstuk 8. Nou, vanmorgen wil ik twee hele belangrijke dingen eruit pakken. Ik denk zelfs de belangrijkste die Paulus had uitgelegd. Over God. Dingen die je echt moet begrijpen om als kind aan vaders hand te leven. Twee dingen. We letten allereerst op God die goddeloze rechtvaardigt. Daar had Paulus de gemeente eerst bij opgevoed. God die goddeloze rechtvaardigt. Hij had de gemeente in Rome uitgelegd dat de hele wereld voor God, dat ontzaglijke woordje, doenwaardig is. Allemaal. Alle mensen, Jood en Heiden, u en ik. Hij had dat uitgelegd dat God niet anders dan kan oordelen. Als rechter over alle zonden in ons hart, in onze daden. Hij had uitgelegd dat dat te maken had met Gods oordelende gerechtigheid. Hoef je niet allemaal te onthouden, kinderen, maar dat is dan voor de ouderen. Gods oordelende gerechtigheid, die had hij uitgepakt. Toen had hij de conclusie getrokken, er kan geen mens voor God bestaan. We hebben allemaal de Heer Jezus nodig. En dan komt hij, in hoofdstuk 3 komt hij met dat maar nu. Hè? De omslag in zijn brief en dan gaat hij, heel mooi, Gods reddende gerechtigheid uitleggen. Gods reddende gerechtigheid. Paulus die vertelde dat die gerechtigheid van God die redt, dat die nu beschikbaar is van dezelfde God die moet oordelen. Dat die beschikbaar is, heel eenvoudig, door het geloof in de Heer Jezus. Ook voor alle mensen. Zoals alle mensen onder Gods oordeel liggen, is die gerechtigheid beschikbaar voor alle mensen, Jood en Heiden, jong en oud. Heel netjes, heel slecht. Alle mensen. En hij had uitgelegd dat ieder die nu gelooft in de Heer Jezus, vertrouwt op de verlossing die hij heeft aangebracht, zijn offer, die wordt voor God vrijgesproken. Van schuld en van straf. Vrijgesproken. En daarbij, er gebeurt nog iets had hij uitgelegd in Romeinen 3. Als God vrij spreekt, vrij verklaart. Wat God dan ook direct daarmee doet, is hij rekent diegene die eenvoudig rust in de Heer Jezus. Die rekent hij alsof die altijd van ganser harte, van ganser zielen, met al zijn krachten, volkomen voor hem geleefd heeft. Volkomen. Alsof die perfect had geluisterd naar God. Maar dat doet niemand, hè? Nou, wie vertrouwt op de Heer Jezus, God rekent je zo. Moet je goed begrijpen, moet je ook weten. Geen oordeel, geen straf, zeker te weten. Om Jezus wil en God aangenaam. God kan alleen maar zeggen, het is dik in orde. God aangenaam, van wieg tot graf. En nu die vraag van Paulus, hè? Wat zullen wij nu tot deze dingen zeggen? Als God een God is die dus onrechtvaardige en onverstandige, afgedwaalde, hij had een hele waslijst, hè, hun voeten haasten om bloed te vergieten, keel geopend, graf. Nou, het is ongelooflijk. Als je daarnaar kijkt, zou je zeggen, is het nou zo beroerd met mij gesteld? Nou, als God zulke mensen met, net als die waslijst, hij had het expres het duidelijkste portret geschilderd van een zondaar. Als God zulke rebellen, onaantrekkelijke mensen waar wij op afstand van zouden blijven. Als die ze vrijspreekt van het oordeel dat ze rechtvaardig verdienen. Zou God dan die mensen, zou die ze dan gewoon laten zitten als er narigheid komt in hun leven? Dus zou God wel verlossen en daarna niet beschermen? Zou hij wel vrede maken, maar goed, daarna maar gewoon ze aan hun lot overlaten? Moet ik die vraag beantwoorden? Dat is onmogelijk. Zo wil Paulus dat u redeneert, juist ook vanmorgen, midden in de moeilijkheden of vragen die er misschien wel zijn. De uitdagingen die op u afkomen. Natuurlijk niet. Paulus wil dat u zo nadenkt over God vanmorgen. En nadenkt over het concrete leven waar u staat. Dat weet ik niet, dat weet u zelf wel. Dat u nadenkt. En dan voor God. Die God die voor zijn volk is. Voor de gelovigen, voor al diegenen die rusten in de Heer Jezus. Die geloofsconclusie trekt. Want het is onbestaanbaar. Onbestaanbaar. Dat God, die dus goddeloze recht zet. Volkomen verklaart. Dat hij ze niet zou verzorgen en beschermen. Toch? Want wat gebeurt er, gemeente, als God als rechter vrijspreekt? Paulus die gebruikt hier de metafoor van de rechtszaal. Hè? Dus dan moet je je voorstellen dat God daar zit. Als het met een toga aan, in de rechtszaal. En dat hij vrijspreekt. Wat gebeurt er dan? Nou, dit gebeurt er. De rechter staat op. En hij doet dit. Dat doet hij voor altijd. Hij doet zijn rechtertoga uit. En wat God daarna doet, als u rust in de Heer Jezus, hè, toga uit, en dan loopt hij die rechtszaal in, niet meer dus als rechter. En dan loopt hij op die verloren zoon en verloren dochter af, en dan slaat hij zijn armen om hem of haar heen. En dan verklaart hij zijn liefde. En verklaart hij zijn trouw. En dan zegt hij, ik zal nooit meer op je schelden, ik zal nooit meer op je toornen. Kijk, bergen kunnen nog wankelen, heuvelen. Dat kan al helemaal niet hoor. Maar nou, nog veel minder, mijn trouw. Nog veel minder, mijn liefde tot u. Dat gebeurt er. Kijk, die toga gaat uit. En die rechter, die wordt vader. Dat had Paulus uitgelegd. Onveranderlijk. En heel persoonlijk. Dus dat gebeurt er, en dat is gebeurd als u vertrouwt op de Heer Jezus, de toevlucht tot hem heeft genomen, hem hebt omhelst in uw nood. Dat gebeurde er, al zie je het soms niet, al klaag je je geweten soms aan, die toga die is absoluut uit. Want voor iedereen, en dat wordt u vanmorgen verkondigd, die met een eenvoudig geloof rust in de Heer Jezus. Voor iedereen staat het vast. Dat er vanaf dat moment alleen nog maar milde handen zijn en vriendelijke ogen van vader. En dat juist vanaf dat moment dat dat gebeurd is in uw leven, dat u geadopteerd bent als zijn zoon, als zijn dochter. En dat vader u, nadat hij zijn toga heeft uitgedaan, heeft ingeschreven in de burgerlijke hemelse stand. Als een broertje, zusje van de Heer Jezus. Dat gebeurt er. De rechter spreekt vrij. Hij wandelt de rechtszaal in. Met zijn rechterhand pakt hij je hand. En die hand die laat hij nooit meer los. Als rechtervader wordt, neemt hij je hand en die laat hij nooit meer los. Je ziet die hand ook overal terugkomen in de psalmen daarom. Ik vind het zo mooi in psalm 16. Daar zegt David, zegt hij, die meetsnoeren die zijn in een lieflijke plaats gevallen. Nou, heel eenvoudig. Hij haalt door wie God als vader was. En dan zegt hij dit. Ik zal niet wankelen. Ik zal niet wankelen. Waarom niet? God stond aan zijn rechterkant. Aan zijn rechterhand. Dat was gebeurd. Toen God vader was geworden voor David. Toen begon hij daar te staan. En had hij zijn hand gegrepen. En aan die hand werd David geleid. En dat geldt voor ieder kind van God vanmorgen. Vader houdt vast. Zelfs als een kind van hem los wil laten. En af begint te dwalen. Hij is daar. Als een rechtgeaarde vader, als de volmaakte vader, draagt hij, voedt hij op, leidt hij, beschermt hij en brengt hij thuis aan die vaderhand, die nooit loslaat, naar het vaderhuis, met zijn vele woningen. Die God heeft Paulus het over vanmorgen. Nogmaals, die God, die vrij verklaart, die God die zijn toga uit heeft gedaan. Die adopteerde en zijn liefde verklaarde. Die God is voor ons. Wie zal dan nog tegen ons zijn? Daarom in dit licht, gemeente. In dit licht leven, wat Paulus zegt. De geloofsconclusie trekken en de vraag stellen. Juist als je om je heen kijkt. Zoals als je denkt, is die echt aan mijn rechterhand? Dan maar tasten op grond van het woord. Dat kan niet anders, hij is er. En in dit ligt leven. Juist ook als de weg hobbelig is. Ik bedoel het heel pastoraal, want ik weet niet wat de Heere doet in uw leven, welke weg hij met u gaat. Maar toch wil ik u aanmoedigen om na te denken, die God voor mij, aan mijn kant, om wat te ontspannen vanmorgen. Oprecht te ontspannen als kind. Omdat het zeker is dat vader vasthoudt, leidt en zorgt. Vader staat aan mijn kant. En daarom heb ik alle reden om vanmorgen wat te ontspannen. Alle reden. Alle reden. Niemand op de wereld heeft die reden om te ontspannen. Je moet er vrezen. Die staan voor zichzelf. Want dat is de keerzijde. Als God niet voor je is, dat moet ik vanmorgen verkondigen. Is die ook tegen je? Dat is ellendig. Dan moet je zelf door het leven dragen. Jezelf er doorheen slaan. Jezelf de uitdagingen overwinnen. Zelf het lijden maar jezelf troosten. Jezelf maar vasthouden. Jezelf er doorheen slagen als dat de dood komt. En dan God ontmoeten nog met een toga aan. Hè? Daarom zeg ik het nog een keer. Iedereen heeft te vrezen. Wiens God nog geen vader is, maar rechter is, met de toga aan. En daarom heeft ieder kind van God vanmorgen alle reden om te ontspannen als enige in deze wereld. Omdat vader zorgt, zijn toga is uit. Maar armzalig en onzeker is je bestaan. Als je zelf maar er alleen voor staat, dan moet je wakker liggen van de zorg in de krant en van alles wat er gebeurt in de wereld. En de zorg in je gezin en de zorgen op je werk. Geen helper. En dat is zo ontroerend, gemeente. Terwijl voor mensen die er dus alleen voor staan, vader, deze vader waar Paulus het over heeft, vader op de uitkijk staat. En vol verlangen. Hij staat te kijken waar blijven die jongeren nog en die ouderen nog uit Haastrecht waar ik nog steeds mijn toga voor aan moet hebben. Die ik nog steeds moet veroordelen terwijl ik ze zo graag wil aannemen als kind. Terwijl ik ze zo graag mijn liefde wil verklaren. En mijn hart wil laten zien en bekendmaken. Hier ben ik. Want vader staat nog op de uitkijk voor verloren zonen en dochteren. En hij staat vol verlangen. Want hij wil graag zijn mens terug. Hij wil graag vergeven. Hij wil graag dat u weer het volle geluk deelt bij hem. Hij wil graag u verzorgen. En aan zijn hand meenemen naar het vaderhuis. Daarom roept hij vanmorgen nog, kom toch terug. Want ik sta vol verlangen te wachten. Kom maar terug. Ik wil vergeven. Ik wil genade bewijzen. Dat is zeker. Ik sta op de uitkijk. En laat dan niemand te denken dat hij te slecht is. Want de enige geschiktheid om te mogen komen is je totale ongeschiktheid. Dat is de enige geschiktheid. Dat je gewoon totaal ongeschikt bent zoals je bent. Met heel je leven. Met heel je afkerigheid. Met heel je verdenken van of dat wel een gelukkig leven is in vaderhand. Met heel je wantrouwen aan zijn genade. Met heel je onwillige hart dat liever een eigen leven wil naar eigen willen. Die ongeschiktheid is precies de geschiktheid om de toevlucht te nemen naar vaders uitgestrekte armen in het gebed. En te komen. En te belijden. Zo ben ik, hier. Wil u me zo hebben? Ik verkondig u op grond van het evangelie. Het antwoord is vanmorgen op voorhand al ja. Vaders antwoord is ja. Want hij wacht. Een verloren en zonen en dochteren uit Haastrecht. Het tweede waar we aan moeten denken vanmorgen, als Paulus het hebt over God in vers 31b, God voor ons, dan moeten we denken aan die God waarover we lazen in de versen 29 en 30. Dat is de God van de onbreekbare genadeketting. onbreekbaar. Dat is de God die dus tevoren kende en verordineerde, riep, rechtvaardigde en die zal verheerlijken. Dat is een onbreekbare genadeketting. Dat zit allemaal aan elkaar vast. Paulus zegt, die God is voor ons. Dan moet je nagaan, hè. Paulus heeft het dan over de God die tevoren kende. Dat is heel mooi, dat woordje. Dat in het Hebreeuws is dat yada, dat zit erin. Yada. Nou, om dat te begrijpen, als je nou begint bij de Bijbel en je zoekt naar dat woordje, dan kom je al heel snel bij Adam en Eva, die dus letterlijk fysiek met elkaar omgaan, intiem. Nou, daar moet je aan denken, maar dan zonder dat fysieke component kennen. Dat betekent liefdevol, intiem, verenigd. Kennen. God die tevoren lief had, daar wijst Paulus op. Daarom vertalen sommigen dat woordje die tevoren kende met voorliefde. Probeer dat even te begrijpen. God die kende van tevoren en had lief. En toen verordineerde hij. Moet je nagaan, hè? Dus hij kende. Goddelijk kennen. Hij overzag het leven. Hij overzag alle onbetrouwbaarheid. Alle afdwaling. Alle wantrouwen. Alle ongeloof. Alle verleiding. Alle vijandschap. Alle hekel. Hij zag alles. Hij zag uw leven als u een kind van God bent. Van A tot Z. Van wieg tot graf. En hij zag tot op detail wat u nog nooit hebt gezien. Iedere vuiligheid in, van de zonde. In één goddelijk ogenblik zag hij dat. Op een manier waar wij gewoon geen notie van hebben hoe smerig dat moet zijn geweest. En in dat goddelijk ogenblik dat hij het hele leven overzag. Met alle vuil, met alle verkeerdheid, met alle verlorenheid. Toen besloot God lief te hebben. Dat staat er. Voorliefde. Dus God die ziet van wieg tot graf wie u bent. Wat u doet. Hoe u zal zijn. Waar u hem 1 miljoen keer teleur zal stellen. En dan roept God uit, ik heb lief. Ik heb lief en dan sluit God op in die genadeketting. Die God heeft Paulus het over. De onbreekbare genadeketting van kennen, voorliefde. Alles weten, tot op een diepte die geen mens zal beseffen van hoe die is in zichzelf. En toch lief hebben. Zo is God. Waarom wilde God dat? Hij wilde dat die mensen zoals ze waren in hun verlorenheid op zijn zoon zouden gaan lijken. En daarom vanmorgen geredde christen, daarom maakte hij u het evangelie bekend. Daarom dreef hij u door zijn geest uit naar de uitgestrekte armen. En daarom gaf hij u benen om te vluchten naar de Heer Jezus. En daarom gaf hij u ogen om op hem te zien. En daarom gaf hij u armen om de Heer Jezus aan uw hart te drukken. En daarom gaf hij u hart om hem voor altijd lief te hebben. Weet u dat? De Heer Jezus uw alles is geworden. Voor wie u bent. In uzelf. Voor God. Paulus zegt, God stop daar niet mee met dat werk. Waar hij uw ogen hebt geopend voor de Heer Jezus, is het vast en zeker dat die verheerlijking komt. Dat is de laatste schakel in de ketting. Die verheerlijking komt. Eenvoudig gezegd, hè. We zeiden het net, God neemt mee uit die rechtszaal naar huis. Aan die rechterhand. Die rechterhand houdt dus vast. Totdat die verheerlijking komt. Dat betekent, totdat die dag aanbreekt, dat alle miljoenen engelen en de hele hemel zal denderen van vreugde. En het over uw leven zal uitgeroepen worden. Komt in, gij gezegende mijns vader. Beërft het koninkrijk. Dat voor u gelegd is van voor de grondlegging der wereld. Die dag komt. Onveranderlijk. Dus nog een keer de vraag van Paulus. Als die God voor ons is. Die alles al weet. En alles peilde. En lief had. Die God die besloot in die onbreekbare ketting. En daar zit je in vast als je de Heer Jezus kent. Nou, als die voor is, als die aan mijn kant staat. Wie kan dan tegen ons zijn? Of wat kan dan tegen ons zijn? En het geloof trekt de conclusie van morgen. nou niet mijn struikelen en afdwalen kan tegen me zijn. Want toen God lief had, toen zag hij al dat ik van de week zou struikelen. Toen zag hij al hoe ik zou reageren op verdrukkingen en beproevingen van het geloof. Zou rampspoed, zorgen, uitdagingen, zou dat mij bij die heerlijkheid vandaan kunnen houden? Vijanden? Toen God voorliefde had en uw leven overzag, toen zat dat hele pakket van alle zorgen die hij zo in uw leven geeft, telkens weer, zat er ook al bij, dat zag hij. En toen had hij voorliefde en toen sloot hij op in die ketting, dus inclusief, all inclusive. Dat betekent dat u nog steeds de heerlijkheid zal bereiken. Dat zat erbij. Het zat erbij inbegrepen. Niet alleen de zonde, ook de zorgen. Daarom nog een keer. Als die God voor ons is, die God die mij gevangen heeft in die onbreekbare genadeketting, die God die ervoor staat zijn hele eer ermee gemoeid heb, dat die verheerlijking bereikt zal worden, de glorie, mijn deel zal zijn, ondanks alles van mij en dwars door alles heen, wat er aan drempels, bergen en kruisen zijn, dan kom ik thuis. Dan komt er geen kink in die kabel van die genadeketting, is onmogelijk. Daarom nog een keer, voor de tweede keer vanmorgen. Ontspan eens wat, christen. Er is alle reden toe. Er is alle reden toe. Want God is voor ons. Die zijn toga heeft uitgedaan. Die opgesloten heeft in die genadeketting. Die de ogen heeft geopend voor zijn zoon. Hij staat garant dat u de glorie bereikt. Alle reden om wat te ontspannen. Zelfs te midden van alles wat pijn en verdriet doet en zorgen baart. Zeg het maar, terwijl u rondkijkt. Ja, wie zal of wat zal tegen me zijn? We mogen het vrijmoedig Asaf na zeggen. U hebt mijn rechterhand gegrepen, ja, weer die rechterhand. U zult mij leiden door uw raad. Alles wat u heeft bedacht op voorhand al, alles wat u wist, ook alle zorgen. En daarna zult u mij opnemen in uw heerlijkheid. U bent de rot van mijn hart. Ontspan wat. En toch hapert er iets vanmorgen. Toch hapert er iets. Want Paulus, hè? Nou zegt Paulus dit. Dan heb ik toch een vraag aan Paulus. Want hoe kan dat dan dat niemand tegen ons zal zijn? Niemand? Paulus, als je nou eens gewoon kijk op je rug, hè? 195 rode strepen van al die zweepslagen op zijn rug. 40 min 1, 5 keer. En dan zie je die butsen in zijn hoofd van al die stenen. Hij is 3 keer gestenigd. En stokslagen, gebroken ribben. Paulus, wat bedoel je dan met niemand zal tegen ons zijn, Paulus? Nou, gemeente, dan moeten wij om dat antwoord te vinden, moeten we zeker ook even doorlezen naar vers 35. Want Paulus weet dat. Hij zegt dat ook in vers 35. Hij zegt twee dingen. Inderdaad, er kunnen geen sociale zekerheden zijn. Dus verdrukking, benauwdheid. He, geen rust voor je voeten hier op deze wereld. Vervolging. En dan zegt hij als tweede, ook geen voorziening in basisbehoeften. Kijk maar, honger, naaktheid, gevaar, de dood dreigt, het zwaard. Wat Paulus zegt in onze tekst, is dat er inderdaad wel vijanden en gevaren zijn. Zeker. Maar hij zegt, niemand die kan het dus met succes opnemen tegen die ons, waar God voor is. Geen mens, geen duivel, kan die ons zo te gronden richten dat ze nooit thuis zullen komen. Dat kan niet, zegt hij. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Daarom zongen we ook, schoon de heiden het samen, list op list beramen. God verbreekt hun raad. Niemand zal slagen. Kijk, ze kunnen natuurlijk wel Paulus al die littekens aandoen. Niemand slaagt. Kijk, wat tegenstanders en wat de duivel en wat degene die bij hem horen kunnen doen is je huis afpakken. Ze kunnen je baan verhinderen. Ze kunnen inderdaad die sociale zekerheden afpakken. Ze kunnen je kinderen beschadigen. Dat is waar. Maar, zei Paulus in vers 28, voor al diegenen die God lief hebben, werken alle dingen mee ten goede. Dus de vijand slaagt niet. Dus Paulus, 195 strepen op zijn rug werkte mee ten goede. Die stenen tegen zijn hoofd werkte mee ten goede. Enzovoort. Dat zegt Paulus. Dus, ook de snode, ook de pijnlijke plannen van tegenstanders van christenen, die werken mee in Gods grote plan. God bestuurt voor zijn volk alle wegen ten goede naar de glorie, de verheerlijking, het lijken op zijn zoon. Hij bestuurt alle wegen op hetzelfde moment als tegenstanders inderdaad het kwaad uitvoeren en soms nog in hun vuistje staan te lachen ook. Denk maar mee aan Jozef. Hoe legde hij dat uit? Hij zegt tegen hun, jullie hadden het ten kwade bedacht, hè, zo in die kuil gegooid en toen verkocht. En haha, nou goed, van die meeste dromen zijn we ook mooi af, heerlijk. Wat gebeurde er op hetzelfde moment, dwars daar doorheen, precies op dat moment, wat gebeurde er? God had het ten goede gedacht, want door Jozef zou hij een volk in het leven behouden. Dat bedoelt Paulus. Zonder succes zal iemand tegen zijn, zonder succes, zonder te slagen. Geen menselijk voornemen zal gelukken een christen eronder te krijgen. Dus wat gebeurt er dan als er vijanden komen? Maar ook concreet, als er moeilijkheden komen op uw pad, kruisen, wat gebeurt er dan? Nou, wat mogen die vijanden zijn? En daarom, gemeente, daar wil je echt niet bij horen. Want je wilt toch niet die broers van Jozef zijn om dat op je voor God te moeten verantwoorden? Nee, je wil niet bij die vijanden horen die Paulus hebben geslagen met die zweep. Maar wat gebeurt er ondertussen, terwijl ze zo gebruikt worden? Verschrikkelijk. Onder het gezag van de Satan. Nou, een paar dingen. De vijand en de zorgen ook, die mogen dienen om het geloof te louteren, ten goede. En omdat we het hier zo naar ons zin hebben hier op deze wereld, mag dat ook nog een beetje dienen om die wereldgezindheid weg te werken, tegen te gaan. Ten goede, het verlangen naar huis, leven te houden, ten goede. En zelfs in het geval als het heel veel lijden met zich meebrengt, dan belooft de Heer ook nog een extraatje in de hemel aan al die martelaren die het moeilijk hebben. Die extra versmaad en veracht en vervolgd worden. Hij heeft het over 100 maal meer. En op zijn best, hè. Stel nou dat ze Paulus hadden beroofd van het leven. Had de vijand dan gewonnen? Had hij thuisgekomen, kom maar binnen hoor, gezegende van vader. Beërf het koninkrijk maar. Dat was alles. Dan was er geen kink in de kabel gekomen. Dus alles in het leven van een kind van God, ten goede. Vader wint en al het andere dient. Dat is hoe het ervoor staat. Voor een ieder die geborgen is in Christus. Dus een christen is de enige op deze wereld die niet als de wereld hoeft te doen. Hè? Dat zie je ook, dan beginnen mensen te rekenen met statistieken, met kansen, met... Nou ja, ze zijn allemaal onzeker, dus ze hebben ook geen andere som te maken. Dus ja, slim verzekeren, berekenen. Want ja, crisis, je baan, ziekte, je weet het maar nooit. En maar druk. En maar onzeker. En maar bang. En maar hopen. Dan zegt de Heer Jezus, ja, dat zoeken de heidenen. Hij zegt maar kind van God, zoek nou eerst het koninkrijk. Vader zorgt wel, hij is voor u. Vader staat aan uw kant. Weet u nog, die rechterhand? Die laat u niet los. Ja, wat een rust en vrede, gemeente, als we in dat licht voortdurend leven. Wat ben je dan gelukkig, hè? Toga uit. De rechterhand, al zie ik het niet, hij is er wel. Ik heb het woord. Alles wat tegen me is, wat pijn doet, dan mag ik toch weten, het is op een bepaalde manier, al snap ik er helemaal niets van, met Job. Dan moet ik bij Job gaan zitten. Het is toch ten goede. Ja, wat een rust, wat een zorgeloosheid, wat een kinderlijke eenvoud. Als we op deze rots staan, God voor ons, die God voor ons. Ik zeg het ook tot mijn beschaming, want ik sta er iedere keer ver vandaan. Voor ieder tentamen denk ik, oh, en voor het afstuderen, oh, en dan gebeuren er dingen in de familie, oh, dat ben ik. Dan sta ik niet op die rots. Kijk, David wel, hè, in de psalmen. Dan, en notabene te midden van moeilijkheden, want een grote mond heb ik vanaf de kansel, hè, het goed gaat met leven. Dan praat ik graag over deze dingen, totdat het beproefd wordt. Nee, David, in de moeilijkheden, te midden van Gad, hè, alle Filistijnen, de dood dreigt. Dan begint hij een mooie psalm te dichten, psalm 56. En dan zegt hij, ik vertrouw op God. Hij rekende met deze God. Dan zegt hij, wat zou mij een mens kunnen aandoen? En wat dan nog als ze wat doen? Is hij op de vlucht voor Absalom, psalm 3. Op zijn oude dag moet hij weer op de vlucht, net als vroeger voor Saul. Zegt hij, ik zal 10.000 voor het volk niet vrezen. David, die stond op de rots. Psalm 23, daar zegt hij zelfs in de schaduw van de dood. Ik zal geen kwaad vrezen, u bent met mij. God die had zijn hand vast. David die stond op de rots uit vers 31. Hij zegt, God staat aan mijn kant. Dus ja, die Filistijnen daar tegenover mij en ja, die tienduizenden van het volk en zelfs de dood. Ja, wat kunnen die? Wie zal tegen mij zijn, zegt hij. En dan nog, als het nu mijn tijd is en ik moet sterven. Dan mag ik weten dat aan de andere kant van de dood vader me zal verwelkomen. Ja, gemeente, dan hoef ik niet meer onzeker of bang te zijn als het er zo voor staat. Altijd, altijd, zeker weten, ongeacht wat. Dan hoef ik ook niet meer gestrest te zijn en allemaal statistische berekeningen erop na te houden. Als nou dit dan dat? Ik hoef alleen maar iets hoger te kijken naar vader en zijn zorg. Dan is iedere som, hoe ingewikkeld ook, is die opgelost. Dan ben ik klaar met rekenen. Die God voor mij, toga uit, vast in de ketting. Ik kom thuis. Wie zal tegen me zijn? Niets te moeilijk, niets wat intimideert, niets wat benauwd of zorgen baart. Kan dat ongedaan maken? En nog, hè? Vader, die wist het al van tevoren, allang dat dat zou komen. Omdat hij dat had bedacht, ten goede. Zodat u een beetje op de Heer Jezus gaan lijken. Dus David, wat deed hij voor Goliath? Het hele volk versteend door ongeloof. Daar lijk ik iedere keer op dat volk. En dan laat ik God krimpen, zo krimpen, krimpen. Totdat hij zo klein wordt naar de maat van de problemen, weet je wel. Zo groot, ja, kleiner dan die reus. Dan zijn de problemen altijd net iets groter en ingewikkelder dan God natuurlijk kan. Dat is ik. Maar wat David zegt, dan zegt hij en dan denkt hij na, dan zegt hij, nee, God is niet kleiner dan Goliath. Hij zegt, toen, hij redde hem uit de klauwen van de beer, uit de klauwen van de leeuw. God is voor mij, hij staat aan mijn kant. Die Filistijn, geen schijn van kant. En daarom vanmiddag, weer vanavond, de 12 artikelen, dan belijden we het weer. Ik geloof in God, de Vader, die God. De Almachtige, de schepper van die triljoenen sterren die hij volgens Jesaja 40 zo in één hand kan houden. Die hij allemaal een naam kan geven. Onnoemelijk groot. Die God is voor mij. Zodat we in dat licht zouden leven, iedere zondagmiddag en in ons hart meespreken. Die belijdenis, de Almachtige. Oh. Zodat we rustig, eenvoudig, als kind, vertrouwend, met hem, onder zijn bescherming, onder zijn waken, zouden leven. Nee, geen glijbaan naar de hemel, zeker niet. Dat belooft de Heer nergens in de Bijbel. Hij verwenst zijn kinderen niet, dat zou geen ouder moeten doen, daar krijg je ongemakkelijke kinderen van. Maar hij geeft ze wel dit woord, zodat ze eenvoudig in alle wegen die opvoeden en die op zijn zoon leren lijken. Dat ze eenvoudig, niet bang hoeven te zijn. Niet hoeven te twijfelen aan zijn gunst. Niet onzeker hoeven te zijn. Ze mogen het zeker weten. Nog een keer. Toga is echt uit hoor. Alleen milde handen. Vriendelijke ogen. En de thuishaven, die wordt zeker bereikt. Niets hou u uit de hemel. Geen enkele zonde. De voorliefde wist het al. En vader staat garant. Dat die verheerlijking komt. Dus laten we het nog eens een keer zeggen met Asaf. Bezwijk nou mijn vlees. En bezwijk nou mijn hart. Ja. God is de rots van mijn hart. Hij is mijn erfdeel. Voor eeuwig. Nou, misschien is er vanmorgen nog iemand die zegt, ja, die proponent die kan dat allemaal mooi zeggen, maar hij weet niet hoe het is. Hoe kan ik hier nou absoluut zeker van zijn? Want er zijn wat dingen op mijn weg. Er zijn wat uitdagingen, wat kruisen. Het is donker. Dan gaan we naar het tweede punt en dat doen we kort. De verzekering. Van Gods weldoen. God de genoegzame weldoener. Het tweede punt, daar gaan we kort naar kijken. Vers 32. Gemeente, daar staat dat vader zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem overgaf. Voor die ons allen, voor al diegenen die rusten in de Heer Jezus. En dan stelt Paulus die vraag, hoe zal hij met hem niet alle dingen schenken? Nou, jongelui, Paulus die doet er iets in het Grieks, dat kunnen jullie ook zien. Moet je maar kijken, hij redeneert van het grote naar het kleine. Kijk maar, hij zegt eerst overgeven van zijn zoon, dat is het grote. En dan het kleinere, alle dingen meeschenken. Dus eigenlijk denkt Paulus zo. Hij zegt, nou, als God nu een steen kan optillen die miljoen, miljoen, miljoen kilo's is. Gewoon geweldig zwaar, als hij die kan optillen. Nou, jongens, zou hij dan ook jullie op kunnen tillen? Of een klein steentje? Het antwoord is duidelijk, natuurlijk. Als die allergrootste steen, nou precies. Want die allergrootste steen van gewicht, van onuitsprekelijk gewicht, was de gave van zijn eigen zoon. Moet je even proberen te denken wat dat betekende voor God de Vader. Als je die zekerheid wil, hè, zekerheid wil van vaders zorg. Moet je even meedenken. Want vader wil hier iedere christen van alle tijden de volle zekerheid geven. Van zijn vaderschap. Hij zegt vanmorgen, denk even mee. Wat het betekende, die gave van mijn zoon. Mijn zoon, die ik van eeuwigheid bij me had. Het was mijn enige. Mijn zoon die ik altijd voor me had en waar ik genoeg aan had. Ik had niet hoeven te scheppen, laat staan te verlossen. Mijn zoon die mijn alles was, mijn enige. Het voorwerp van mijn liefde, waar ik mij voortdurend van tijd tot tijd, van eeuwigheid tot eeuwigheid in verheugde. Genoeg aan had, die ik beminde, lief had, die ik koesterde, die ik vertroetelde, die werkelijk mijn leven was. Als ik nu mijn alles, mijn enige, overgeef voor u, om u eruit te halen. Nogmaals, terwijl ik het niet nodig had. Voor u zondaar. Hoe zou ik dan niet alle dingen, met het allergrootste, met het liefste, met het voorwerp van mijn liefde, meeschenken? Dus Paulus wil dat u even nadenkt, en God de Vader ook, nadenkt van het gewicht, de grootte, de kostbaarheid van de gave van de Heer Jezus. Zijn alles. En dan te bedenken, voor u, om u eruit te halen, zodat die togen uit kan en hij vader wordt. En dan moet u even, terwijl u dat bedenkt, altijd het voorwerp van zijn liefde, ja? Moet u even bedenken wat dat woordje betekent, hè? Niet sparen, uit vers 32, niet sparen. Even meedenken. Nou, ouders die sparen hun kinderen, dat hoef ik hier niet te zeggen, hè? Als je je kind straf geeft, ga ze een half uur op de trap zitten. En dan denk je na een kwartier, na al die tranen, denk je, oh, nou, kom maar weer terug. En je spaart je kind natuurlijk alle moeilijkheden en zorgen. Je wil dat je kind blij is en gelukkig. Nou, hier staat het woordje niet. Tegenovergestelde. God de Vader wilde dat zijn zoon het volle pond kreeg. Hij wilde bij het voltrekken van het oordeel, om te verlossen, zijn zoon geen druppeltje moeilijkheden, pijn of lijden, onthouden. Niet sparen betekent hier, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Het voorwerp van zijn liefde, zijn alles, Zijn liefste enige kind. En dan nog iets overgeven. Moet je nagaan, hè? Wat er gebeurt als een moeder bezorgd, het kind ziek, gaat naar het ziekenhuis en dan moet dat kind overgeven aan de handen van de arts. En dan kan je daarna alleen maar kijken, hè, zo. Dat deed vader. Hij gaf zijn alles, zijn liefste, gaf die over. Aan wat voor handen? Nee, geen helpende handen van een arts. Het waren handen die zijn zoon zouden slaan. Handen die hem zouden geeselen. Handen die hem zouden kruisen. Daar gaf vader aan over. Toen keek hij. Het waren de vuisten van de hel die op de Heer Jezus afkwamen om hem te vernielen in die 3 uren dikke duisternis. En toen was er die misdadige handen. En die helse handen kwamen ook nog vaders handen van zijn toorn. Omdat er betaald moest worden. Handen die zijn zoon, de genadeloze, dat is het allerergste, de genadeloze executie gaf van het helse oordeel over al mijn overtredingen. Dat ze overgeven. Dat deed vader. Niet sparen. Dus het volle pond overgeven aan die verschrikkelijke handen. Verbrijzeld in het oordeel. Uit liefde. Om u geredde christen eruit te halen. Zou hij dan niet alle dingen schenken? Als vader zijn alles geeft, zijn enige. Om u eruit te halen. En overgeven aan die vernielende handen. Die als het ware hem willen kapotmaken. Hem willen onteren. Als hij zijn alles overgeeft, het voorwerp van zijn eeuwige liefde, terwijl het niet eens hoefde, maar hij deed het om u uit liefde eruit te halen. Zou hij dan niet alles meeschenken voor u? Het is zeker als vader het kostbaarste, het grootste, het allerheerlijkste geeft, is het zeker dat hij voor u alle dingen zal meeschenken. Hij zal genoegzaam zorgen, genoegzaam. Nogmaals, geen glijbaan, maar genoegzaam. Wat goed voor u is, dan dat kruis, dan daar een lekker bakje koffie en een heerlijke vakantie. Allebei. Schenken. Ten goede. En nog een keer, die jongeren, dan moet je gewoon even met me meedenken. Ik zei, de zoon is het grootste. Nou, moet je even voorstellen. Het allergrootste zeeschip in deze wereld, moet je gewoon even nu bedenken. En de allergrootste sluis. Het allergrootste zeeschip past prachtig door het allergrootste sluis. Nou, passen dan ook alle andere schepen op deze wereld door die sluis? Ja, natuurlijk. Want die allergrootste passen toch door voorganger. Nou, precies. Dat zegt Paulus hier. Hij zegt dat allergrootste schip is al uit vaders hart gevaren. En toen gaf vader alles. Hij gaf alles kwijt om u eruit te halen. Maar dan zit er iets vast aan dat allergrootste schip. Dat betekent dat woordje met hem. Er zitten allemaal scheepjes achteraan vast. En die passen allemaal door die sluis. Dus dat is in ieder geval zeker. Kind van God, dat is zeker. Al die andere scheepjes die passen er mooi doorheen. Want groot is erdoor. Maar die zitten eraan vast. Dat is met hem. De kleinere scheepjes. En weet je wat die bij zich dragen? Alle dingen, hè? Die vader schenkt. Maar wat is daar de inhoud van? Nou, zure en zoete appels. Dus je hebt scheepjes met zure appels. Schepen met zoete appels. Wat zijn die zure appels? Vers 35. Verdrukking, vervolging, lijden, naaktheid. Ja, maar wacht even. Daar staat toch alle dingen schenken. Is dat een geschenk? Ja. Ja. Alle dingen, en ik neem expres de moeilijke dingen vanmorgen. Lijden, pijn, grijze haren. En dan het woordje, het laatste woordje van vers 32. Schenken. Charissetai. Betekent genadig schenken. Jammer dat dat woordje er niet bij staat. Dat betekent, het is een cadeau. Dus alle tegenslagen, alles waar ik grijze haren van krijg, die zijn niet negatief. Ik zeg het nog een keer. Vader ziet. Hij hebt lief. Hij geeft zijn zoon zijn alles over. Zijn liefde. Uit liefde om te verlossen. En wat doet nou diezelfde vaderhand die die togen uitdoet en vastgrijpt en leidt naar huis? Diezelfde vaderhand die de zoon gaf, beschikt over alle dingen in het leven van een christen. Wel en wee. Alle dingen. Zure appels, zoete appels. Schenken. Dezelfde hand die de zoon schonk. Schenkt vandaag dat bakje koffie en die lekkere lunch als we thuis komen. Maar die schenkt ook straks, ja, als ik thuis kom, lege portemonnee. En misschien over een paar weekjes schenkt hij mij ook nog een ingewikkeld virus. En misschien over een poosje schenkt hij mij een ernstige ziekte. Dan moet ik niet schrikken, moet ik even nadenken. Oh ja, alle dingen ten goede uit dezelfde hand die zijn zoon overgaf voor mij. Oh, u wil de doodsoorzaak voorspoedigen, zodat ik thuis mag komen. Of, oh, u wil nu het geloof louteren, zodat ik ga zien wat uw vaderhand vermag in mijn leven. Ik zeg het heel bescheiden, want het roept allerlei pastorale vragen op. Maar als alle dingen een geschenk zijn, en als niets zal scheiden van de liefde van Christus, en alles meewerkt ten goede, zodat ik een beetje op de Heer Jezus begin te lijken, dan mag ik zelfs belijden, als de Heer er is, in alle dingen die zeer doen, pijn doen, zorgen baren, tranen geven, mag ik toch voorzichtig zeggen, maar vader, het kwam uit uw hand. Bij dat grote schip zat ook dit schipje met allerlei ellende. Maar omdat ik vooruitkijk naar het grootste schip dat u uw alles gaf, uw lieve zoon, voor mij. Daarom kan ik denken, daarom kan ik toch voorzichtig zeggen. Schenken, charissetai, genadig schenken. Het is een zegen uit uw hand. Hij kan zelfs de grootste vijand die het leven bitter maakt, kan op dat moment even gezien worden als een vriend. Die vader op de weg zet om mij een en ander te leren. Dan kan die verschrikkelijke ziekte waar ik nachten wakker van is, en de dood die me de keel dichtknijpt, kan ik als ik even vooruitkijk naar het grootste schip, de zoon, alles van vader. Dan kan ik danken. Als u dit schenkt, vader, met hem, met het allergrootste geschenk, ja, dan is het toch een zegen. Is het toch een zegen. Mag een kind van God belijden. U bent een betrouwbare vader. Genoegzaam. Wel en wee. Genoegzaam. Leidt u mij. In het mindere. En in het betere. Naar de maat die goed is. U schenkt alles. Met hem. Met uw zoon. Ik zal de glorie bereiken aan het eind van de pelgrimreis. Want u gaf u alles. Kan niet anders. Dat zit er allemaal aan vast aan het grootste schip. Kan niet anders. Daarom moet je het weten vanmorgen. Hoor je nou bij dat volk? Dan zit alles eraan vast. Als je nou vandaag of morgen slecht nieuws of goed nieuws krijgt, zit alles eraan vast. Maar wat als dat niet zo is? Dan nog, hè? Zat die vader nog op de uitkijk? Dan zegt hij, wil je er ook bij horen? Bij dat volk? Waar mijn vaderhand alles beschikt. Dat volk dat zich geen zorgen hoeft te maken. Dat zeker mag zijn van mijn liefde. Van mijn trouw, van mijn gunst. Kom dan maar, want ik sta nog op de uitkijk. Ik wil je wel leren kind te zijn van mij. Ik wil je wel opvoeden. Ik wil je wel dragen naar huis. Ik wil wel, zo zeker als het verzekerd is op je voorhoofd, verzegeld door de doop. Kom maar, zoals je bent. En voor ieder kind van God, die mogen het mee naar huis nemen, wat Psalm 16 zo mooi zegt. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk slot, dat gij zo mild. Ook de tranen, ook de grijze haren, voor mij heb uitgelezen. Charissetai. Alle dingen. Alle dingen. Amen. Psalm 33, vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren, dat mag Job leren. Het was toch wijs. Toen kregen wij een mooi boekje tot bemoediging. Dat wist hij toen nog niet. Maar de altoos wijze raad des Heren, die houdt eeuwig stand. En daarom moet men zalig noemen die hun schepper, hun maker, hun Heer en God mogen noemen. 33, 6. Gemeente, laten we bidden en danken. Vader, nu zijn er van die dagen dat we met Psalm 22 zingen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En met Job onze vuist opsteken en ons afvragen: ben u wel rechtvaardig? Ben u wel eerlijk? Wat heb ik gedaan dat u deze mate van lijden geeft? En er zijn er dagen dat we naast Jeremia zwaar verdriet en lijden hebben en onze geboortedag vervloeken. En dan zegt u vanmorgen: maar dat wist ik wel. Alles. Ik wist wel de dagen dat u zou afhaken. Dat u niet meer verder kon. Maar ik had lief. Dat zat er allemaal bij. Want ik zat er garant voor. Dat David met Psalm 22... en Job en Jeremia, dat die bij me zullen komen. Om voor eeuwig mijn liefde te ervaren. Voor eeuwig mijn gunst te hebben. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En daarom houd moed, ontspan maar wat. Alles ten goede. Een beetje op mijn zoon lijken. En dan de glorie. Komt in, gij gezegende mijns vaders. Heere, geef dat we van deze dingen vol zijn. In dit licht zullen leven. In die belijdenis. God de Vader. De Almachtige. Dan kan corona rondgaan. Er kunnen crisissen komen. Vervolgingen ontbranden. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Zegen zo uw woord, Heer. Ik heb over dingen gesproken. Ik sta nog aan het begin. Wat weet ik ervan? Leren te beoefenen die vadernaam, die vaderzorg, die vadertrouw, bescherming, weldoen. Alles genadig schenken. Ook alles dat geweldig zeer doet en vragen oproept, dat we niet begrijpen. Draag ons, Heer, als we lijden kennen, als we zorgen hebben, als er uitdagingen zijn waar we tegenop zien. Zorg in ieder van ons. Zorg zo dat we zelfs in het donker genoeg hebben aan uw woorden. God met ons. Al zie ik het niet, toch is het zo. Hij gaf het allergrootste zijn lieve zoon. Zal hij niet alle dingen schenken met hem? Bouw uw koninkrijk hier, Heer. Zegen uw dienaar verbonden aan deze plaats met alle die hem omringen. Zegen de kerkenraad. Verheerlijk uw naam hier bij jong en oud. Zijn zoveel jonge zielen, heren. Leer ze u vroeg vrezen. Dat ze de Heer Jezus kennen als hun oudste broer en vader. Als hun vaste rots. Bezwijk mijn rots en mijn hart. God is mijn erfdeel. Voor eeuwig. De rots van mijn hart. Leer het ze jong te belijden, heren. Ga zo met een ieder van ons, wees met ons als we vanavond hier mogen komen en thuis meeluisteren. Geef uw dienaar alles wat nodig is. Ook op hemelvaart de komende dagen. Geef ons de honger en de behoeftigheid om telkens weer de evangelieschatten te mogen horen voor het eerst en opnieuw. En te genieten en te beoefenen in de praktijk. Ga zo met ons als we naar huis gaan. Leer het ons te bedenken als we het bakje koffie drinken. Ook geschonken. Als we de kruisen voelen. U tuchtigt een ieder kind dat u lief hebt. Weer een zegen. Uit vaders hand. Die ook zijn zoon gaf. Verootmoedig ons. En ga met ons. Wees daar waar mensen moeten regeren. Geef ze wijsheid. Wees daar waar oorlog is, Heere. Geef genadig vrede. Of uw nabijheid. Wees daar waar eenzaamheid, verdriet en rouw is. Wees daar waar ziekte is. In uw ontferming. In uw zegenende hand. In het lijden, Heere. U geeft niet altijd dat het voorbij gaat. Soms leert u te leven met zaken zoals David hinkte. En Job de littekens had op zijn ziel. En toch, geef ons dan te rusten in die raad des Heren. In uw beleid. Geef, Heere, daar waar mensen geen uitzicht hebben, uw liefde. Waar mensen psychische klachten en zorgen hebben. Waar mensen behandelingen moeten ondergaan. Uw kracht. Wees zo nabij met een ieder van ons. Wees ook met die volk Israël. Bekeer ze tot u. Verheerlijk uw naam. Uit genade. Amen. We zingen tot slot Psalm 84 vers 6. Want God de Heer zo goed, zo mild is alle tijd een zon en schild. 6 van 84. gemeente bidden we dan de Heer om een zegen. En na de zegen zingen we ook nog het Wilhelmus. Twee coupletten. Dan bidden we dan de Heer om een zegen met de woorden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, alle eer. Amen.